Kerkenraad, deelt u het volgende mee. Deze week beginnen de catechisaties weer. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 36, het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. En wat er verder volgt uit het tweede van 36. We luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. En wat er verder volgt, dat is ook ter voorbereiding op het schriftgedeelte dat we lezen, Psalm 23. Psalm 23 is een schriftlezing na het zingen van Psalm 103, vers 2 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gelezen. In Psalm 116 bedoel ik. Psalm 116 en daarvan het 13e vers. Psalm 116 vers 13. En dan lezen wij Gods woord als volgt, Psalm 116, vers 13. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Willen we samen eerst de Heren zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En daarin doen wij voorbeden. Allereerst voor broeder L.C. Huizer uit Rotterdam, die in het ziekenhuis, Maastad ziekenhuis, is opgenomen en wiens toestand zeer ernstig is. Dan doen we ook voorbeden, ook dankzegging voor zuster E.L. Bor-Pelikaan, die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis, als ook voor de langdurig zieken. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Heren, wij komen tot u omdat wij uw zegen en uw nabijheid nodig hebben. Dat hebben we elk ogenblik van het leven. Dat was deze afgelopen nacht het geval. Het was het geval toen we opstonden en er eten en drinken voor ons gereed stond en er wellicht medicijnen genomen moesten worden. Dat wacht op uw zegen en of dat u er zelf in meekomt. En nu zijn we hier ook in de kerk gekomen en daar mocht uw zegen worden uitgesproken en op de gemeente gelegd worden. Uw woord mocht geopend worden, uw wet werd gelezen, een gedeelte uit de schriften werd ons voorgelezen. En heren, nu we gereed staan om dat woord te bedienen, zichtbaar en hoorbaar, zien wij op tot u. Want heren, als u er uw zegen niet aan verbindt, en dat zou naar recht zijn, en we zouden u niets kunnen verwijten als u zich zou inhouden, en als u uw aangezicht zou afwenden en niets met ons van doen wilde te hebben, dan zou dat recht zijn. Maar heren, u hebt ons zelf in uw woord toch de weg gewezen van het gebed, dat wij ons ganse hart voor u mogen uitstorten. En leer het ons dan ook zo te doen zoals de dichter van Psalm 116 dat deed. En zoals we dat aangewezen krijgen in ons avondmaalsformulier. Die heilige weg die gij gaat met arme zondaren. Die gij door uw geest overtuigt van zonde, zodat ze hun zonden en vervloeking gaan bedenken. En zodat er iets van de schrik des Heren op hen valt. Zodat ze inderdaad geen onbekende klanken tegenkomen in de psalm. Ik lag gekneld in de banden van de dood. De angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de naam des Heren aan. Heren, dat we zo aanroepers van uw naam zullen worden. Op de kansel en meebiddend onder de kansel of thuis, of waar wij ons ook bevinden als we deze dienst volgen. En dat we zo mogen doen wat deze dichter deed. Het leven buiten zichzelf zoeken. Zoals ook ons formulier het aanwijst. De vinger, ja het hoofd leggen op de gewisse belofte Gods. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. Heere, wilt u uw Heilige Geest geven, want die alleen kan dat geloof werken. Die alleen kan het geloof ook versterken door het sacrament. En dat is zo onmisbaar nodig, Heere, dat u dat doet. Dat u in ons midden bent, dat u ons helpt en zegent. Want zonder uw zegen en zonder uw nabijheid, Heere, dan verstaan we niet de dingen die des Geestes God zijn. Dan zien we onszelf ook heel anders dan dat u ons ziet. Dan zullen we op zijn best slachtoffers zijn van de zonde of van de gevolgen daarvan. Maar dan blijven wij toch nog buiten schot. En dan kan zo snel het verwijt naar u komen dat u uw aangezicht afwendt. En dat u ons niet bekeert. En dat u ons niet wilt aanzien. Maar Heere, leer ons toch naar binnen te zien. En daar de zonde te tellen. En zo het koord om de hals te leggen. En dan tot u te gaan. En dan het aan u over te laten, Heer, of u dat koord zult aantrekken of niet. Maar uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Heer, leer ons op dat punt te komen. Niet alleen voor het eerst, maar telkens weer opnieuw. Opdat we ook in de lijn van wat ons deze ochtend voorgehouden wordt, ons mogen gaan verwonderen dat gij in dat dodelijkste tijdsgewricht een ziel redt en tranen wil drogen. Omdat er een borg is, een middelaar, een lam Gods, die de beker der gramschap aan zijn lippen kreeg gezet. En die daar zoveel terugdeinsde dat hij bad, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nog niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, dat uw kerk in de overdenking daarvan mag opzien tot u. En de beker der verlossingen mag aangereikt krijgen. Als we dat gaan verklaren, Heere, wilt u daarin meekomen. En uw geest eraan paren, zodat het ook werkelijk kracht mag doen. Vertroosting mag schenken. Want zo zegt onze belijdenis, dan vinden wij velerlei vertroostingen in de wonden van Christus. Heere, wees zo met ons. En bewaar ons voor ongeloof. Bewaar ons ook voor onverschilligheid. Bewaar ons voor aards- en wereldgezindheid. Bewaar ons ook voor een schijngeloof. En voor alle andere vormen van eigenlijk ongeloof. Ook dat we onszelf zullen bedriegen. Heere, het luistert toch zo nauw. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig zal worden, waar zal de goddeloze blijven? Doorgrond ons dan en ken ons hart. Zie of er bij ons een schadelijke weg zij. Leid ons toch op de eeuwige weg. Wilt u zo zelf een wacht betrekken rondom de tafel en geven dat aangebracht mag worden wat aanhoort, wat een goddelijk recht van u gekregen heeft. En indien het niet zo is, Heere, bewaar ons dan voor het oordeel eten en drinken. Maar Heere, wilt u de verslagen harten van de gelovigen toch vertroosten en opbeuren. En ook bewaren voor mensenvrees. En voor alles wat een mens zo kan hinderen en schaden om getroost des Heeren een avondmaal te houden. Zo smeken wij tot u, Heere, of dat u zelf aan het woord wilt zijn deze ochtend. En woorden van vermaan, van onderwijs, van vertroosting brengen op de plaats waar ze moeten zijn. Heere, u alleen kunt die toepassing maken. Wij zouden ze maar verkeerd leggen. Maar wilt u ons nabij zijn? Terwijl we u ook bidden, Heere, voor elkaar in alle omstandigheden die we ook meenemen naar de kerk. In rouw, in verdriet, de gebreken van de ouderdom, ziekten en zorgen, soms heel langdurig. In het bijzonder bidden we u voor onze broeder Huizer, Heere, die toch ook een moeizaam leven achter zich heeft en die nu in het ziekenhuis is opgenomen en die een moeilijk bericht heeft te horen gekregen met zijn vrouw, dat er geen doen meer aan is. En alle medicatie wordt gestopt En dan zal ook geen operatie meer plaatsvinden, maar hem is aangezegd dat hij zal gaan sterven. En Heer, nu weten wij de dag van zijn dood niet, maar dat is bij u bekend. Maar nu is er nog genadetijd en nu smeken wij u voor hem. Wilt u hem nabij zijn? In deze tijd die hem nog rest, waarin er toch ook van uwentwege gezegd mag worden dat er bij u wel doen aan is. Dat hij in zijn zonden in ellende tot u zich ter genezing mag wenden voor die grote zielenkwaal. Want daar is dat bloed toch voor gegeven. Ach Heere, wilt u dat sprenkelen op zijn hart en leven en geven dat hij zo in de ruimte mag gesteld worden en zien mag op die grote en overste leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen. Wij danken u, Heere, dat zuster Bor Pelikaan weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. De medicijnen mogen ook thuis worden toegediend, maar ze is erg verzwakt, Heere. U weet ook hoe haar toestand is, maar ze mag er nog zijn. En dat is een wonder van uw genade toch, van uw goedheid en uw voorzienigheid. En als ze thuis meeluistert, Heere, geef ook daar in die stille kamer een zegen van u. En dat ze, zoals dat ook aan de tafel gezegd wordt, niet aan het uiterlijke brood en wijn blijft hangen, maar opwaarts mag zien in de hemel waar gij, o Heere Jezus Christus, zit, aan de rechterhand uws vaders, om daar altijd te bidden voor een arm en ellendig volk. Heere, geef zo uw genade. En dat bidden we u, Heere, voor heel de gemeente en alle omstandigheden. Wees ons nabij. Geef dat voor een ogenblik alle tijdelijke en aardse dingen van ons af mogen glijden. En dat we op u en op uw genade mogen zien. Bewaar voor de boze en de zonde. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 23. Het eerste vers: de God des heils wil mij ten herder wezen. Het tweede: ik vrees niet. Neens schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij. En het derde: gij zalft mijn hoofd en gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. 1, 2 en 3 van Psalm 23, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? En wat er verder volgt uit het zevende van Psalm 116, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Ik heb lief, zo begint deze onbekende dichter van Psalm 116 zijn psalm. De oude theologen hebben het toegeschreven aan David en daar zullen we het ook maar bij houden gezien de overeenkomsten, onder andere met 2 Samuel 23 en Psalm 18, waarin David zijn belijdenis uitspreekt, maar ook hoe hij tot deze belijdenis gekomen is. En dat volgt in die versen daarna. Ik lag gekneld in banden van de dood, en door de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de naam des Heren aldus aan. Och Heere, och, wie is mijn ziel door u gered? Deze man, die aangevochten arme zondaar, die dacht voor eeuwig verloren te moeten gaan. De angsten der hel hadden hem getroffen. Hij vond benauwdheid en droefenis. Maar toen hoorde God. En dat was de reden dat David deze belijdenis uitsprak. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. En gemeente, daar hebben we ons leven naast moeten leggen, of dat we er iets van zouden mogen herkennen. De trap en de mate mogen verschillen, maar in het geestelijke leven zal het toch herkenning zijn, vinden we, wat Luther ook zegt, dat we de Gods kinderen in het hart kijken. Die weten daar iets van die omstandigheden van deze dichter, van de woorden die hij uitspreekt. Maar ook van dat horen van God. En als dat in een bepaalde mate ook onze ervaring mag zijn, gemeente, dan volgt er nog heel veel meer in deze psalm. En we hebben vanochtend als tekst genomen dat 13e vers. Heel gepast ook bij het drinken van de beker, ook aan de tafel. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Psalm 116, een psalm van de liefde, zo heb ik vorige week gezegd, maar ten tweede ook een psalm van de banden. Nu wil ik erboven schrijven, Psalm 116, een psalm van de verlossingen. We letten op 2 gedachten. Er is verlossing door verzoening. Zo zullen we ook zien in het zoeken naar een schriftuurlijke verklaring van wat is dan die beker der verlossing? Wat wordt daarmee bedoeld? Want dat heeft heel duidelijk natuurlijk een oud-testamentische klank. Maar ook een beker der, ik bedoel, ook is dat een verlossing tot vertroosting. Dat ligt er ook alles in. De beker der verlossing is ook tot vertroosting. En daar willen we nu op de kansel en straks bij de tafel samen bij stilstaan. Psalm 116, een psalm van de verlossingen, dat is verlossing tot vertroosting en een verlossing tot verzoening en ten tweede een verlossing tot vertroosting. Gemeente, om vers 13 te kunnen verstaan, zullen we eerst vers 12 daarbij moeten lezen, want dat gaat eraan vooraf. Hij stelt in vers 12 een vraag. Wat zal ik de Heere vergelden, vooral zijn weldaden aan mij bewezen? En dan volgt het antwoord in vers 13. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Beetje een opmerkelijke vraag, vindt u niet? David lijkt hier te zeggen, wat kan ik nou terug doen? Wat kan ik doen ter compensatie? Hoe kan ik God terugbetalen voor datgene wat hij mij geschonken heeft, wat mij verkondigd wordt, wat mij aangereikt wordt? Maar gemeente, dat is niet het geval. Als wij denken dat wij nog iets terug moeten doen, als wij denken dat wij de Heer moeten compenseren voor wat Hij geschonken heeft, dan verstaan we niet wat genade is. En het blijkt uit zoveel omstandigheden dat wij dat maar zo moeilijk kunnen verstaan. Dat wij zo vaak weer terugvallen in het oude werkverbond en... Maar de Heere willen bewegen om ons genadig te zijn, medelijden met ons te hebben. Ik las in de voorbereiding, ook op deze preek, een waar gebeurd verhaal, ook uit de vorige eeuw, begin van de 20e eeuw, in een klein dorpje, waar een man van een jong gezin heel erg ziek werd. En de dorpsdokter, die kwam wekelijks en op het laatst dagelijks, die diende hem allerlei medicijnen toe. Maar dat mocht niet baten, die man die stierf, ondanks alle goede zorgen. En toen stond die weduwe met haar jonge gezin er alleen voor. Er was nog geen weduwepensioen. Dat is er nu trouwens ook niet meer, maar er is een poos geweest dat dat wel zo was. Er was geen AOW, er was geen WAO, er was niets van dat alles, geen bijstand. En toen kwam de rekening van de dokter. En die jonge weduwe die schrok, want dat kon ze nooit betalen. Maar ze ging sparen. En ze spaarde het eten uit haar mond. En de kinderen die kregen nauwelijks vlees meer te eten. En toen had ze een bedragje bij elkaar en toen ging ze naar de dokter. En ze zei maar, heb geduld, want ik zal ook de rest betalen. Het komt eraan, maar het zal even duren. En die dokter, die zag wat er aan de hand was. En die kreeg medelijden en die zei, ach, laat de rest maar zitten. Het is goed zo. Denken wij vaak gemeente ook niet zo. Dat we onszelf, want het is natuurlijk een zielig verhaal. Dat we onszelf als zielig zien. Wij goedbedoelende mensen, we doen toch ons best en we bidden en noem al die dingen maar op. Goed op zichzelf. En ik wil wel bekeerd worden. Als de Heer nou ook wil, dan komt het goed. Dat horen we maar al te vaak. Zo doorklinkende woorden. En gemeente, ik ken het ook uit mijn eigen leven. Heb geduld. Ik zal alles betalen. En je gaat je leven reformeren enzovoorts. Maar gemeente, het avondmaalsformulier en ook de schrift natuurlijk waarop dat gegrond is, die zegt, we zijn niet zielig. Maar we zijn zondig. En ieder bedenken zijn zonden en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishaag en voor God verootmoedigen. Gemeente, is er dat geweest deze week? Je mishagend beleven voor God. Wat er van je geworden is. Dat je in de schuld staat bij God. En het gaat nu in de tekst over een beker der verlossingen, maar het is een heel oudtestamentisch spraakgebruik dat God een beker van gramschap aan de volken geeft. En die moeten ze uitzuigen en leeg drinken tot de laatste druppel. We zijn geen mensen die, zoals deze vrouw, slachtoffer was van omstandigheden, maar we zijn schuldenaren. We zijn mensen die als het ware gokverslaafd zijn geweest, al het geld erdoor hebben gebracht en nu ineens onze belasting niet meer kunnen betalen. Dan zal de Belastingdienst nooit zeggen, nou laat maar zitten, het is goed zo. Betaal maar 2%, daar zijn we mee tevreden. Nee. De beker der gramschap. De vergelding. En gemeente, hebben we daar alles van gedronken? Want als zo'n beker aan je lippen wordt gezet, en dat is de bedoeling ook van dat beeld, dan voel je, dat is ook met de wijn zo zeker als het sterke drank is, dat voel je in je keel gaan. Je voelt het gloeien, je voelt het bijna branden in je keel. En zo is het ook met de toren van God. Als een beker van brandende toren die wordt gevoeld. Mishagen aan jezelf. Jezelf verloren weten. Angsten der hel. Banden des doods. Deze psalmdichter wist daarvan. Maar nu het wonder dat David, als hij dus deze vraag stelt, wat zal ik de Heere vergelden, dat hij niet bedoelt, ik zal het allemaal wel terugbetalen. Hoe kan ik u dankbaar zijn, bedoelt hij. En dan wist hij, ik heb niks mee te brengen, ik heb lege handen. En daarom wijst hij op die beker der verlossing. Ik zal de beker der verlossingen opnemen. En daarmee wijst hij op een beker in de tempeldienst. Een beker die gebruikt werd bij het zogenaamde drankoffer. En dat drankoffer, dat moest worden uitgegoten op het altaar. Het brandofferaltaar. We kunnen daarvan lezen. Je hebt het misschien opgezocht. In Leviticus 23. En ook in 1 Kronieken 16. Daar zien we dat allereerst het schuldoffer, ofwel het brandoffer, moest worden gebracht. Er werd een lam geslacht, het werd op dat brandoffer gelegd. Het werd helemaal verteerd. Gods toren ontlaadde zich op dat plaatsvervangende offer. En de zondaar, die mocht vrij uitgaan. En als dank had hij dan die beker met de wijn, die goot hij uit over dat altaar, over dat schuldoffer. En daarop stond geschreven, beker der verlossingen. Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Hij hief die dan hoog in de lucht. Om hem aan de Heere te laten zien, waarachter die schuil ging, de beker der verlossingen. En dat goot hij uit voor het aangezicht van God. Waarin hij dus de Heere wees op zijn eigen werk. De beker der verlossingen. En gemeente, als wij het woord verlossingen in het Hebreeuws goed bestuderen, dan zien we dat daar dezelfde grondstam in zit. Dezelfde woorden als in de naam Jezus, Nieuw Testament is gezien. Er staat letterlijk, zal de beker van Yeshua. Yeshua, zo staat er. Opnemen. Jozua. De oud-testamentische vorm van de Griekse naam Jezus. Ik zal de beker van Jezus opnemen. En die tonen aan de Heer. En daarachter wegschuilen. En die uitgieten over het altaar. En alles, gemeente, wijst dus naar dat plaatsvervangende offer van die borg. In wiens leven wij ook een beker tegenkomen. Jongens en meisjes, denk eens even met me mee. De Heer Jezus heeft het in zijn lijden ook eens gehad over een beker. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Gethsemane, waar de borg zweet als bloeddruppels had. En waar hij de beker der gramschap kreeg aangereikt. De beker van de toorn van God, die hij helemaal moest leegdrinken. En hij heeft het gewillig gedaan. En zo heeft hij verzoening aangebracht. En alles in deze woorden, gemeente, getuigt van het lijden en sterven van het Lam van God. Het brandoffer in het Oude Testament wees heen naar het offer van Christus op Golgotha. En ook deze beker der verlossing die weer alles met Christus te maken heeft, die uitgegoten wordt op het altaar, is een heenwijzing naar hem die de beker gedronken heeft. En daarom mag David en daarom mag Gods kerk de beker der vertroosting, de beker der verlossingen, de beker van de verzoening opnemen. En bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Daarin ligt het. Alles ligt verklaard in het werk en in de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En dan wordt hij ons voorgesteld en hij wordt ons gepredikt. Hij wordt ons aangewezen en uitgeschilderd in zijn lijdensgang. En wat is het een evangeliegemeente voor mensen die net als David en net als de godvruchtige avondmaalganger uit het formulier iets hebben moeten zien van die angsten der hel en die banden des doods. Ach, vergeleken bij Christus, wat hij allemaal heeft moeten doormaken, is het niks. Is het maar een klein druppeltje van die volle beker van Gods gramschap. Maar als dat werkelijk beleefd wordt en als we werkelijk ons mishagen en als we werkelijk verschrikt worden, wat is het dan een wonder, wat is het dan een evangelie als die Christus gepredikt en uitgeschilderd en uitgetekend wordt. Dat het bloed van Jezus Christus ons wordt aangewezen als het middel dat door God wordt geschonken tot verzoening van de zonde. Hij is een verzoening voor ons. En niet alleen voor ons, maar het is bloed dat krachtig genoeg is om de zonde van de ganse wereld te verzoenen. En als de Heilige Geest gemeente daarmee gaat aandringen in het hart, want dat doet hij. Als hij ons arm gemaakt heeft, als hij ons in de dood neergelegd heeft, als we moeten belijden midden in de dood te liggen, dan dringt de Geest in de harten van zulke mensen aan om te zien op dat schuldoffer. Om te zien op die beker waarop staat, het is de beker van Yeshua. De beker van de verlossing. Van de zaligmaker. En om dan die beker als het ware op te heffen. En op te zien naar hem die aan de rechterhand van God zit en te schuilen achter dat bloed. Dan ligt daar zoveel vertroosting ook in. De beker der verlossingen, het wijst op de verzoening dat God het toegestaan heeft dat een ander in mijn plaats die beker der gramschap leegdrinkt, die beker die ik had verdiend, die beker die ik had moeten uitdrinken, want ik heb hem gevuld met mijn zonden en met mijn ongerechtigheden. Daarom moeten we ook de zonde en de vervloeking bedenken, gemeente, want die moeten we een keer leegdrinken. Als wij voor God moeten verschijnen, gemeente, dan zet God die beker aan onze lippen. Maar wat een zegen is het als dat hier in dit aardse bestaan gebeuren mag. Want dan wijst hij ons aan dat er nu één is gekomen die die beker aan zijn mond heeft gezet. En die zegt, dit deed ik voor u. Ik zal uw beker leegdrinken en uw zonden en uw vervloeking op mij nemen. Wend u naar mij toe, word behouden, zie op mij en uw ziel zal leven. Hoort aandachtelijk naar mij en ik zal u vergeven de gewisse weldadigheden Davids. En als dan de geestgemeente dat geloof werkt in het hart, dan ligt er zoveel vertroosting en zoveel verwondering in die beker der verlossingen. Als ik zien mag op dat schuldoffer dat daar gans verteerd ligt. Hij in mijn plaats. En zo wordt het ook een vertroosting, deze beker. De beker der verlossingen is ook een beker van vertroosting. Een psalm die ons aanwijst dat er in de bloedwonden van Christus, hoe zegt onze geloofsbelijdenis, velerlei vertroosting ligt. Ons avondmaalsformulier haalt dan verschillende teksten aan, ook in het gedeelte dat we straks gaan lezen. Allerlei woorden uit Jesaja 53 en ook uit het Nieuwe Testament. En elke tekstgemeente heeft een verwijzing naar datgene wat Jezus, wat Christus gedaan heeft. Net zo gemeente als een soldaat, een veteraan, hebben ze misschien wel eens gezien, met een hele rij vol medailles. En elke medaille die wijst naar een bepaald verhaal, naar een strijd, naar angsten, naar bloed, naar gevechten, naar strijd, naar overwinning. En zo wijzen al die woorden in de schriften, die getuigen van dat Lam Gods, die getuigen van De strijd die Christus gevoerd heeft. Al die teksten die wijzen als medailles naar wat hij gedaan heeft. En daar, gemeente, mag een arme zondaar zich op richten. Niet op wat ik bevind, al gaat het niet buiten de bevinding om. Niet op hoeveel tranen ik geschreid heb, al gaat het niet buiten de tranen om. Maar op wat hij gedaan heeft. Ik zal de beker der verlossing en ik zal de beker van Jezus opnemen. Daar achter schuilen, opheffen naar de hemel. De Heere wijzen op zijn eigen werk. Dan mag er nieuwtestamentisch licht, gemeente, vallen over deze oudtestamentische gebruiken uit de tempeldienst. De beker van de Heere Jezus Christus. Een vertroosting. Dan vinden we in die wonden van Christus allerlei vertroostingen. Vertroostingen. Als ik met mijn zonde geconfronteerd word, ook van de afgelopen maanden, zijn er die als ze daarop zien, geen moed hebben. Dat het weer mis is geweest. Dat er geen volkomen geloof is geweest. Dat er geen ijver is geweest die God zo waard is en waarmee ik hem had moeten dienen. Dat het alles zo tekort is geweest, ja, overblijvende zonden en zwakheden. En dat het echt niet te veel gezegd is en dat het ook niet te zwaar aangezet is als het formulier mij oproept om die te bedenken, die zonden en de vervloeking, en dat op te tellen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al die weldaden aan mij bewezen? Ik heb niks. Ik heb geen verdienst, ik heb geen waardigheden. Er zijn alleen maar zonden. Maar gemeente, dat is nu juist de gang van de godvruchtige avondmaalganger. Die mag de beker der verlossingen opnemen. De beker van Jehoshua, van hem die de naam draagt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal ze verlossen, hij zal ze verzoenen. Hij zal ze redden. Zoals deze arme, aangevochten mens, die dacht verloren te moeten gaan onder het recht van God. Maar wie dan mag buigen, gemeente, en wie zich mishagen mag en wie zich mag verootmoedigen onder God, die zal van Gods wegen mogen horen dat de schuld betaald is. Dat de straf gedragen is. Dat er één is geweest die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. De beker der verlossing. Zoveel vertroosting, want in die beker, daar ligt de vergeving van zonden in. De verzoening van mijn schuld. Daar ligt, als ik gewond ben door de strijd, balsem in. Daar ligt kracht om in de strijd van het leven de wapenrusting aan te doen. De vertroosting in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus ligt in zijn werk alleen. En we willen daar straks aan de tafel verder over nadenken wat het betekent. Dat hij de naam des Heeren ook zal aanroepen. Het blijft een arme en ellendige zondaar. Hij zegt niet, ik zal de naam des Heren danken, maar ik zal de naam des Heren aanroepen in dat smeekgebed. Wel, zo zit een godvruchtige avondmaalganger aan de tafel. Ik kom niet naar dit avondmaal om daarmee te bekennen, te beleiden dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Integendeel. Er komt niets van mij bij, geen nagelschrapseltje. Niets van wat ik heb of wat ik ben telt mee. Het is vrije genade alleen. En daarvan mag een zondaar nu gaan zingen. Bij de kelk des heils de naam van Jezus vermelden. Hem komt alle dank en alle lof toe. En het is dankzij die opzoekende liefde van God waarom die vraag toch blijft hangen, wat zal ik de Heere vergelden? Die verwondering, waarom was het op mij gemunt, dat kunt u toch nooit klein krijgen? Wie komen er nou aan de tafel des Heeren? Wie zijn die gasten nou? Dat zijn mensen die zich midden in de dood bevinden. Dat zijn mensen die het leven echt buiten zichzelf moeten zoeken, want in hen is het niet. Zondaren, verlorenen, in de meest werkelijke zin van het woord, maar die gehoord hebben van Gods wegen, dat er nou één is die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Wel, waar dat gemeente met het door God gewerkte en geschonken geloof mag worden toegeëigend, daar kunnen we de dichter verstaan dat hij zegt, ik heb lief, God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Hij is al mijn liefde waardig. Psalm 116. Een psalm van de liefde zoals we die in de eerste psalm ook, in de eerste preek ook hebben beluisterd. Wij hebben hem lief. Maar alleen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wel, allen gemeenten die daar in welke mate dan ook iets van mochten leren kennen. En die dat niet durven ontkennen dat deze zaken een plaats hebben gekregen in het hart. Die worden bij brood en beker genodigd om bij de kelk des heils de naam van Jezus te belijden. Hem groot te maken. Vooral die weldaden die hij onverdiend geschonken heeft. Amen. We willen nu het tweede gedeelte gaan lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden, wat ons onderwijst in het doel waartoe de Heere dat avondmaal heeft ingezet. Het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof heeft uitgedrukt. Waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel. Aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis is geschied, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot de waarachtige spijze en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broosdeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen wordt en één brood gebakken, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en ze ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laten ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons, en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwig testament, een verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekent, en ons en met alle dingen aan lichaam en ziel ons verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemend, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam zal gelijkmaken, en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God, en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken, in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloven, van wij belijdenis doen met mond en hart sprekend: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed en onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 16. En daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Dat is het derde vers van Psalm 16. Heere zegt, komt, want alle dingen zijn gereed om de beker der verlossingen op te nemen en de naam des Heeren aan te roepen. Degenen die van achteren komen, misschien langs deze kant, want deze kant blijft altijd een beetje leeg. Hier om wat in te schikken. Aan mijn rechterhand zijn nog plaatsen leeg. Er zijn nog 5 plekken aan mijn rechterhand. Inmiddels zijn die nu vol. In plaats, denk ik. Eén plaats, mijn linkerhand. We willen de bediening openen met gebed. De naam des Heeren aanroepen. Heren, wij willen deze woorden gebruiken om op te zien tot u. Aan te roepen in smeekgebed allereerst. Want heren, wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen omdat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, integendeel. Aangezien wij het leven buiten onszelf zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En dat er uit ons ook niks goeds te verwachten is. Maar nu komen we gedenken, heren, wat gij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven hebt. In wat u, Heer Jezus Christus, gedaan hebt. En zullen we bij de kerk des heils uw naam mogen vermelden. In die stille verwondering. Wat zal ik de Heere vergelden? Heere, daar zullen we wel nooit in dit leven een antwoord op krijgen. Hoe zal ik u dankbaar zijn? Wat zal ik u geven? Dat is de lijdensweg van uw kerk, heren. Die u al hun liefde waardig wil schatten, maar die het niet heeft. En daarom komen we allereerst uw naam aanroepen, heren. En bidden om vergeving. Van onze schulden, van onze zonden. Van al die overblijvende zwakheden. Heere, zie ons aan in hem, die de beker der gramschap gedronken heeft, tot de laatste druppel toe. En geef dat wij deze beker straks aan onze lippen mogen zetten en daarin mogen proeven en smaken hoe goed dat u bent. Hoe goed voor slechte mensen. En dat we die beker mogen proeven. Genade, vergeving, verzoening, goedgunstigheid. En ons mogen verwonderen dat gij naar zo een heeft omgezien. Waarom was het op mij gemunt? Schenk ons die oefeningen, Heere, in dat allerdierbaarste geloof dat we niet uit onszelf hebben, maar wat u door uw geest wilt werken en schenken en ook versterken. Doe het om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heere Jezus Christus alzo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heere Jezus Christus alzo gebroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus al zo vergoten is tot een verzoening van al uw zonden. Wat zal ik de Heere vergelden? Al zijn weldaden aan mij bewezen. Heeft u een vrucht? Kan u een goed werk meebrengen om aan de Heere te tonen waarmee je het vergeld terugbetaalt? Waarom was het op mij gemunt? Dat is een vraag uit dezelfde verlegenheid die David ook in deze psalm stelt. Wat zal ik de Heere vergelden? Ja, de dichter zegt wel, u al mijn liefde waardig schatten. Dat gunnen ze hem. Dat zouden ze hem willen geven. Hij is mijn liefde waardig. Maar waar kan ik die vinden, die liefde? In mijn hart. En de toewijding. En dat volkomen geloof. En dat heilige leven. En al mijn liefde. En alles wat de Heere zo waard is. Waar vind ik het? Ik vind alleen maar schuld. En vervloeking. En zonde. Want zelfs die allerbeste werken. Zelfs mijn liefde. Die ik toch niet mag ontkennen dat ik die heb. Is toch ook weer met zonde bevlekt. Waarom was het op mij gemunt? Het zal wel een vraag zijn. Die heel het leven meegaat. Wat zal ik de Heere vergelden? Het zal altijd wel verlegenheid blijven. Maar daarom staat er ook, ik zal de beker der verlossingen opheffen. Het staat niet maar in het enkelvoud. Dat we één keer verlost zijn. Nee, Psalm 42 zegt, hij is de menigvuldige verlossing. Dat heeft aan de ene kant iets van een aanklacht, toch? Dat ik nou niet maar één keer verlost moet worden. Maar zoals David ook in het eerste vers zegt, in de berijming althans, hij redt mij keer op keer. Omdat ik telkens weer struikel. Telkens weer val. Omdat er telkens weer nieuwe zonden bijkomen. Oude zonden die weer levend worden. De eerste keer is al zo'n wonder. Als de Heere verlost, toch? Maar u, die misschien nu al zoveel jaren hier aan de tafel mag plaatszitten, vinden. Is het wonder minder? Is het wonder kleiner? Of wordt het al groter? En dat de Heere me nog niet moe wordt? Ik, die hem telkens weer bedroef. En telkens weer verlaat. En telkens weer vergeet. Die zo vleeselijk ben en blijf. En verkocht onder de zonde. Dat er een beker der verlossingen meervoud is. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, en daarom is Hij het zo waard. Dat ik Hem bij de kelk des heils vermeld. Het ligt alles in Hem. Door Hem, tot Hem zijn alle dingen. En daarom mogen we daarvan zingen. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar Hij zich op mij neder. Keer mijn ziel tot uwe ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan, verlost, verzoend, vertroost. En dat door Christus alleen. Zullen we samen eerst deze tafel besluiten met dankgebed. Heere, dat wonder dat u wil gadeslaan. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, hij wil mij in een vesting leiden. Heere, dat mag stof tot verwondering geven. Dat ik hier aan zit niet als een vroom en godvrezend en hoogbekeerd en waar gelovig mens hier aan zit. Maar dat ik hier aan zit zwart van zonde. En dat ik hier aan zit onwaardig. Maar dat ik hier aan mag zitten schuilend achter dat bloed. Terwijl ik de beker daar verlossingen opneem en de naam des Heren mag aanroepen. Bij de kelk des heils uw naam mag vermelden. Heren, dan kan het toch dat een onwaardige vertroost mag worden in de bloedwonden van Christus. Zijn builen, zijn striemen, zijn wonden, zijn bloed. Dan mogen we toch de liefde van u in smaken en proeven. Heere, gedenk ons en heb ook moedig dank. En geef dat we ons mogen laten zaligen. Verwonderend over wat gij geeft. Dat wij uit de volheid mogen zingen. De volheid van het gemoed. Gedachtig aan de milde overvloed. En uw gunst mogen roemen bij elk een. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 116 vers 4 zingen we. Opnieuw is er gelegenheid om bij de kelk des heils de naam van de Heer Jezus Christus te vermelden. Met blijde erkentenis hem aan te roepen. Er zijn zowel aan mijn linkerhand als aan mijn rechterhand nog enkele stoelen, zodat er ook nog gelegenheid is om aan deze tafel de naam des Heren aan te roepen. Is er niemand meer die de dood des Heren wil gedenken? Er is nog plaats. Dan zullen we met deze tafel de avondmaalsbediening gaan besluiten. Laten we ook nu weer de Heren zoeken in gebed. Heren, zou u willen geven dat we mogen proeven en smaken hoe goed dat u bent. De beker die wij straks aan de mond zetten, of die wij vanuit onze bank zien opgeheven worden. Pas het toch toe aan onze harten, Heren, dat dat eigenlijk de beker der gramschap moest zijn. En dat als wij die genade van Christus niet kennen, niet zoeken, niet beleven, dat dat ook de beker zal zijn die ons aan de lippen gezet zal worden. Maar schenk ons toch, Heren, ook hier aan de tafel, maar kon het ook zijn voor bekommerde zielen die de vrijmoedigheid missen, te mogen zien dat die beker der gramschap nu aan de mond van Christus is gezet. En dat hij die leeg gedronken heeft, maar die beker gevuld heeft met genade en met vergeving, met goedheid en barmhartigheid, met verzoening, met zaligheid, ja, met goddelijke, onbegrijpelijke liefde. En dat we zo mogen proeven en smaken hoe goed gij zijt. Heren, wilt u onze gedachten en onze harten afstemmen op deze dingen en ons oefenen in dat allerheiligst geloof dat zich richt op dat borgwerk van Christus. En dat vertroost mag worden met die heilige woorden: dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heren, wees met ons. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Het brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Brood dat wij breken is de gedachtenis aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het, gedenkt en gelooft hoe het gezegend lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo is verbroken tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Drinkt allen daaruit en gedenkt en gelooft hoe het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus alzo is vergoten tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Als we nog even doorgaan op dat meervoud dat daar geschreven staat, de verlossingen. En dat de Heere dus de menigvuldige verlossing is en dat dat kennelijk ook inderdaad nodig is. Maar dat wonder, dat hij dan geen beker van gramschap uitreikt, ook niet als David die zware val maakt. En ook niet als Petrus die vreselijke verloochening heeft laten horen. Maar door genade de beker der verlossingen mag opnemen. De lijnen liggen naar de beker van het avondmaal. Waarin we geproefd hebben de wijn die getuigt van verzoening. De wijn die getuigt van vergeving. Van zaligheid. Van goddelijke liefde. Onbegrijpelijke liefde. Maar dan zegt de dichter niet: ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren danken. Dat zit er wel in, natuurlijk. Maar hij zegt: ik zal de naam des Heren aanroepen. Aanroepen. Als een smeekgebed. Omdat we hopelijk ook door ervaringen dat u weet. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat het nooit beter zal worden dan dat. En dat ik dus ook bij de verdere weg, als ik deze tafel weer verlaat. Of als ik de kerk weer uitga. Als het leven weer doorgaat. Dat ik het niet in eigen kracht kan doen. Dat ik alles tegen heb. Dat ik in de strijd weer gewond zal raken. Dat ik weer zal glijden, uitglijden op dat pad der zonde. Vallen zal, mezelf tegen zal vallen. Maar daarom de naam des Heren aanroepen. Om voortdurende bewaring, voortdurende bescherming in de strijd die volgt. Want juist als we de naam des Heren mogen belijden, juist als we het leven buiten onszelf mochten leren zoeken in de bloedwonden van Christus, dan kom je erachter dat er een duivel is. Dan kom je erachter wat het betekent vleeselijk te zijn en verkocht onder de zonde. Wat de wereld voor kracht heeft. Wat de zonde in ons leven veroorzaakt heeft. Dan heb je nodig om hem aan te roepen. Aan te roepen om nabijheid. Aan te roepen om hulp en om kracht. En om opnieuw genade te ontvangen. En dan zal ik bij de kelk des heils dus inderdaad zijn naam vermelden. In de voortdurende oefening van deze dingen. Boston die zegt dat zo prachtig in zijn viervoudige staat. Eerst was het alleen ik. En dat is de mens in zijn natuurstaat. Dan denkt hij nog te hoog en goed van zichzelf. Dan, als de Heer je verder gaat onderwijzen, dan wordt het ik en Christus. Dan gaan we steeds meer ontdekken. Ik heb genade nodig. Ik kan het niet alleen. Dan Christus en ook nog ik. Want dat eigen ik, dat laat ze niet zo makkelijk naar de achtergrond dringen. Johannes die zegt wel, hij moet wassen en ik moet minder worden, maar tot op het allerlaatste ogenblik van zijn leven heeft hij nog zoveel last gehad van dat ik. Van dat ongeloof. Zijt gij degene die komen zou, verwachten wij een ander. Laten we maar niet te hoog van onszelf denken en te veel van ons verwachten. En Boston zegt, en als we dan zo geoefend worden, dan is het Christus alleen. Jezus alleen. De beker van Jezus opheffen. Opheffen, dat wil zeggen aan God laten zien. Want de Heere kan alleen maar met zijn eigen werk tevreden zijn. Nooit met onze werken. En daarom wordt die beker opgeheven. Ik heb die beker niet te zegenen. Met een hand daarboven. Maar die beker dankzeggend op te heffen. Zoals deze psalm dat zegt. En te schuilen achter die beker. En onder die beker en onder dat bloed. De naam des Heren aan te roepen. En te pleiten op zijn genade alleen. Die naam alleen. Zo heilig, zo dierbaar, zo zoet. Hoe dierbaar, hoe lieflijk, zo zei John Newton. Klinkt de naam van Jezus in het oor van een gelovige. Dan mogen we daarvan zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. En mijn tranen willen drogen. Maar we zullen eerst deze bediening afsluiten met dankgebed. Heren, als wij deze tafel gaan verlaten. En als wij de kerk gaan verlaten. En als we straks ook weer het leven ingaan. Dan weten we al. Als we enigszins kennis hebben gekregen van onszelf, dat we dat nooit alleen kunnen volbrengen. Want de wereld wil mij achterna. Waar ik ook ga en waar ik ook sta en waarheen ik ook de ogen sla. En de boze zal niet ophouden om mij aan te vechten. En in mijzelf is er geen kracht om zelfs een ogenblik kunnen staande blijven. En daarom, Heren, wij roepen u aan en we smeken u om uw hulp en om uw bijstand, om uw genade, om uw getrouwheid. Want als u niet getrouw zou zijn, Heren, dan zou er van niemand van ons, aan de tafel of in de kerk, thuis of waar wij ons ook bevinden, iets overblijven. Heren, geef zo dat we in het stof uw naam mogen aanroepen en het er van u te verwachten en ook bij de voorduur niet anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook als we de strijd weer in moeten. Ook in de dankbaarheid, ook in de heiligmaking, is het Jezus en Jezus alleen. Alleen zo zal ik met mijn voet geschraagd voor uw ogen kunnen wandelen in het vrolijk levenslicht. Wandelen door geloof, door te schuilen bij hem. Wilt u dat werken, Heere? Ik heb ontmoedigd dank voor wat u schonk. En laat het ook, Heere, vanmiddag in de dienst van nabetrachting ook mogen blijken. Dat dat in het teken gaat staan van toch die vraag, wat zal ik de Heere vergelden? Heere, u bent al mijn liefde waardig. Wat wilt u dat ik doen zal? Om dan zo eerlijk naar uw woord en ook naar uw heilige wet te luisteren. Zegen ons zo tezamen. Gedenk ze ook die geen vrijmoedigheid hadden of die nog geen recht hadden, kerkelijk recht. Maar ook die geen goddelijk recht hadden. En Heere, laat deze avondmaalsbediening voor ons allen tot zegen mogen zijn. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Vergeef ons onze schulden. Maar ook wilt u ons vervullen met uw liefde en de waarachtige dankbaarheid om Christus wil. Amen. Psalm 116, vers 5 zingen wij.
Thank you.
Wij eindigen deze bediening met het lezen van het slot van het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En in iegelijk spreken zijn hart al dus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons is gestorven als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat we met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met de dankzegging uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk u ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot, berust in 's Heeren welbehagen. Het vijfde van 43. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.